Eigenlijk is het vandaag Israëlzondag. En heel veel kerken besteden daar dan aandacht aan. En ik dacht, nou, dat is wel een leuk onderwerp. Maar ik had eigenlijk... ik kon me er niet toe zetten om me daarin te verdiepen. Terwijl er best grootse dingen gebeuren rondom Israël en vredesbesprekingen en vredesverdragen die daar gaande zijn. En dat ook best wel profetieën daar in vervulling gaan. Maar ik dacht, ik kies mijn favoriete onderwerp. En dat is geloof. Alweer. Sorry. Ik ben nog steeds gefascineerd door dit onderwerp. Vandaar dat ik dit onderwerp weer een keer kies. Waar moet ik op richten, André? Kijk! Zoals als ik op Christian richt, dan doet hij het. Even een paar vragen voor jullie. Wil je groeien in geloof? Zeg maar, steek je vinger op als je zegt, ja, dat wil ik. Zijn er ook mensen die zeggen van, ik ga gewoon sowieso geen hand opsteken? Want dan weet ik dat toch wel. Wie weet al genoeg van geloof? Wie wil er nog meer over leren? Gelukkig. Dat is het goede antwoord, Clarence. En wat geloof je nou precies? Ja, nee, dat is een open vraag. Wat weet je nou precies van geloof? En wat geloof je nou? Geloof is vertrouwen, klopt. Maar wat geloof je dan? Waar vertrouw je dan in? Een mooi antwoord. Ja? Zijn er nog aanvullingen die opborrelen?
Nou, dat als je zelf weet, ik kan het niet meer, dat je weet dat Jezus alles kan. Mm-hmm. En dat je bij hem mag schuilen en dat hij je weer alles geeft wat je nodig hebt.
Precies, ja. Dat is ook een onderdeel van geloof. Mooi. Iemand anders nog die echt een prangende aanvulling heeft? Het wordt stil. Respect hebben is ook mooi. Ja, sowieso, want je bent gelijk. Je moet de ander lief hebben als jezelf. Ik wil even beginnen met Efeze 1. Efeze 1 heb ik van de week elke dag gelezen. En elke dag las ik weer iets nieuws. En ik had hem niet opgeschreven, ik heb er dus ook geen sheet van. Maar ik dacht, dit is zo'n belangrijke boodschap. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Opdat u hem zult kennen, nog beter kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend grote krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Als je deze 10 keer leest, er wordt steeds dieper. Hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht voor ons die geloven. Die mag je in je broekzak steken. Of in je, als je geen broekzak hebt, in je tas stoppen. Neem hem mee, want hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht. Vandaag wil ik met jullie kijken naar naar de manier waarop Jezus spreekt over geloof in de Bijbel. En er zijn een aantal teksten. Nou, ik heb er denk ik, ik weet niet hoeveel. Als ik zo kijk, kan ik het zien. Bok. Dit is Matteüs. Ik ging bij de voorbereiding op deze preek, ga ik altijd even, dan heb ik zo'n bijbelsite, debijbel.nl, en toets ik zoekopdracht in geloof. En dan krijg je 277 hits. Waarvan 5 in het Oude Testament. En de rest dus in het Nieuwe Testament. Als je het woord vertrouwen, wat jij noemde, Ian, noemt, is die verdeling een beetje andersom. Dat komt vaker voor in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Maar het woord geloof komt super vaak voor in het Nieuwe Testament. En wat mij daarin opviel, als ik dan al die teksten bij langs ga, is hoe vaak, zeker de eerste evangeliën, de Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hoe vaak Jezus het heeft over geloof, maar dan in combinatie met iets wat bovennatuurlijks is. Een bovennatuurlijk wonder, een bovennatuurlijk gebeurtenis. Iemand die loopt over water, dat is geloof. En hij heeft het dus steeds in combinatie met, als hij het heeft over, als er een wonder gebeurt van genezing, of dan vraagt hij dan, geloof jij? En dan geloof je eigenlijk of dat mogelijk is, in dat, of dat wonder zou kunnen gebeuren. En hij zei bijvoorbeeld deze. Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei hij, wees gerust, uw geloof heeft u gered. En het leek alsof dat nieuw voor mij was. Alsof ik dacht, ja maar Jezus redt toch? Jezus geeft toch de genezing? Jezus heeft toch die macht? Jezus kan dat toch? Jezus doet dat toch? En Jezus, eigenlijk antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof, wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Dus het gaat over geloof, geloof, geloof. Geloof is in staat wonderen te doen. Marcus, plop, weer een hele hoop. Ik heb daar niet alles gekozen, want anders, daar staat dat nog vaker zelfs, maar heel veel is er overlap in gebeurtenissen. Ik dacht, nou ja, één keer dat wonder, één keer dat wonder, vind ik wel mooi. En hier voegt hij nog wat dingen toe. Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En deze hier kom ik nog later op terug, die laatste. Oh, dan gaat hij over naar Lucas. Oh, dan hebben we Johannes. En heel vaak staat daar, wees niet bang, geloof dat ze worden, dan zal ze worden gered. Sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Zie weer, uw geloof heeft u gered. Ik wist niet wat ik las. Het was echt voor mij alsof er weer zo'n schild van je ogen, zo'n vlies van je ogen afvalt. Hoe Jezus praat over geloof met de mensen die hij tegenkomt en waar ze iets van hem nodig hebben. En dan hebben we nog Johannes, en die ploep ik even zo, want dat is toch een iets ander evangelie dan de andere. Daar zijn wel gesprekken gaande, maar daar legt hij veel meer uitleg over geloof en over wat er gebeuren gaat. En mooi, de laatste, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En dan denk ik, oh, Gods grootheid zien als je gelooft. Ik geloof en ik wil ook dat soort grootsheid gaan zien. Oh, die ga ik nog even, want dat is een verrassing. Dat is een beetje gek, hè? Dus Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk en demonstreerde de kracht van het geloof door de wonderen die hij deed. En het is opvallend dat er ook staat in Matthäus 13, door het ongeloof van de mensen kon Jezus niet veel doen. En ik heb nu Marcus 6 een tekst en er staat ongeveer hetzelfde, maar met de toevoeging dat Jezus, hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Dus ook de gebieden waar hij kwam, waar mensen geen geloof hadden, kon Jezus dus ook geen wonderen doen. Ik vond het, nou ja, je leest daar wel eens, maar ik vond het zo frappant, zeker ten aanzien van die andere wonderen die gebeurden ook door geloof. En dan krijg je deze, dat Jezus geen enkel wonder kon doen, behalve uit eigen kracht. Dat hij zelf de handen oplegde bij de mensen en hen op die manier genas. En hij stond verbaasd over hun ongeloof. Geloof is dus cruciaal in het doen van die wonderen. En ik dacht altijd dat het de kracht van Jezus was die genas. Maar keer op keer op keer op keer lees ik dat Jezus verwijst naar het geloof van de ander. Ik vond dat bijzonder. Voor wie is het nog meer nieuw? Jezus doet zijn genezingswerk en wees op het geloof, op het vertrouwen dat de ander had of het wonder nou wel of niet zou gebeuren. En een prachtig voorbeeld is de bloedvloeiende vrouw. Ze is jaren ziek, heeft van alles geprobeerd, tevergeefs. Heeft er heel veel geld in gestopt, tevergeefs. En hoort van iemand, een kennis of iemand die bij haar was, familielid, dat staat er niet bij. Op een goede dag dat er iemand is die kan genezen. En ze gaat er naartoe en gelooft dat het aanraken van zijn mantel haar oog kan genezen. En ze zet dit geloof om in daden. En ze handelt, terwijl het eigenlijk voor vrouwen die bloedvloeien niet toegestaan was om onder de mensen te zijn. En dan staat er, ze had gehoord over Jezus, het woord was verkondigd. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. Niks van, ik ga in gesprek met Jezus en ik vraag hem om genezing. Ze dacht, als ik hem aanraak, zal ik gered worden. En ook dat zal ik gered worden. Niet van, oh, dan word ik misschien door deze man gered. Nee, ze wist het zeker. Op het moment dat zij de deur uitliep, wist zij, dit gaat gebeuren. Zal ik gered worden? En meteen hield het op. En was ze genezen. En dan ontstaat er zo'n verwarring. En dan die hele menigte die eigenlijk onderweg is naar Jairus en zijn dochtertje die op sterven ligt. Maar Jezus staat erbij stil en die vestigt de aandacht op haar. Of nou ja, die merkt, dus ik ben kracht verloren. En wie heeft me aangeraakt? Nou ja, dan zeggen de discipelen, ja hallo, kom. Moet je kijken, al die mensen die zijn nieuwsgierig, die zijn onderweg. Kom, laten we doorlopen. Maar Jezus vestigt de aandacht toch op die vrouw en zij doet dan gelijk ook maar de hele waarheid vertellen, zoals het de vrouw betaamt. Die doen dat, die vertellen dan gelijk alles. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Fantastisch. En wat is dan geloof? Dat klinkt als een supersimpele vraag. En we zitten hier eigenlijk allemaal, vanuit geloof zitten we hier, omdat je God wilt ontmoeten, omdat je verwacht dat er iets gebeurt, dat je weer blij naar huis gaat. Daar heb je geloof en vertrouwen in als je naar een dienst gaat. Tenminste, dat hoop ik. Hoop en vertrouwen, dat ligt soms wijlen ver van elkaar. Maar geloof, wat is dan geloof? En ik ben er nu een paar maanden mee bezig. En ik ben nog steeds aan het zoeken naar het antwoord op deze vraag. Ik hoorde net een paar mooie antwoorden die een aspect van geloof aantoetsen. Maar wat is geloof? Geloof is superbreed. En wie kent de beroemde definitie uit Hebreeën 11? Bas, jij weet hem toch? Even achter dat licht. Hint, hint. Geloof is... Gewoon... Niet stiekem opzoeken, André, niet voorlezen vanaf het scherm. Ik geef hem gewoon. Nee? Nou, de onderste is vaak van de MBG. Die is vaak wel ergens gevallen. Geloof is een zekerheid. Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Dus het legt de bodem van wat je hoopt. Het zijn allemaal van die abstracte termen waarvan je denkt, wat is nou hoop, wat is een grondslag, wat is nou dit, wat is nou dat. Dit is dus ook zo'n tekst waarop je koud en herkoud en herkoud voordat je echt de essentie, de kern ervan te pakken hebt. Het overtuigt, of wat zeg je? Ja, daar ligt de basis van geloof. Precies, daar ga ik je zo wat meer over vertellen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En dan staat er ook nog door geloof komen tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En toen dacht ik, hè? Betekende dat als je gelooft, dat het ook het geloof is dat je weet, God heeft deze wereld geschapen. En heeft dus het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Wat hij al had bedacht in zijn hoofd, heeft hij zichtbaar gemaakt door het woord. Oh, oké. Okay. Dus je hebt ook geloof nodig om te weten, de schepping is gewoon de waarheid. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het is, onthoud hem, ga hem de komende weken eens lekker kauwen. Wat valt er dan nog verder te zeggen over geloof? Als je het in gesprekken hebt met elkaar over geloof en wat je daarin mooi vindt en wat je daarin hebt meegemaakt, kun je er uren, weken, maanden over vullen. En wat ik met jullie wilde bekijken is ook dat er verschillende soorten geloof zijn en als het ware vormen van diepte van geloof. Johannes 3, vers 16. Nou, dit is een tekst, die kent iedereen, hoop ik, neem ik aan. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is de basis. Dit is de kern van je geloof. Dit is waar alles op gestoeld is. Van als je gelooft, heb je eeuwig leven. En Romeinen 1. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal leven uit geloof. En als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Er gebeurt iets, maar goed. Dit is basis. Dit is op het moment als je op je sterfbed ligt en je belijdt dit, neemt God je aan als zijn kind. Dit is waar het mee begint. Hiermee word je wedergeboren. Hiermee word je kind van God. Dit is nodig. En door dit geloof word je gered. En door te luisteren ontstaat geloof. Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Dus het is essentieel als je mensen tot geloof wilt brengen, dat je daar iets over vertelt. Klinkt heel logisch. Het ene kan niet zonder het andere. En dat is het ook. En dat heb ik ook ervaren, want als je wilt groeien in geloof, heb je die Bijbel gewoon keihard nodig. Ik dacht altijd dat het erom ging dat ik geloofde dat Jezus voor me gestorven was. En dat hij was opgestaan. En dat ik daardoor vergeven ben en later in de hemel kom. Dat het is. Dus als het woord geloof in de Bijbel stond, uw geloof, of wat voor context dan ook maar, dat wordt gedoemd. Maar dat is eigenlijk maar een beginpunt. Dat is het startpunt van wat geloof eigenlijk ook is en wat geloof kan. Het is veel meer. En dat hadden we al, een aantal hebben de cursus 7 wonderen van het kruis gevolgd. En daar leerden we al in dat hele wonder van het kruis, die laatste 18 uur van Jezus, al zoveel meer in zich had dan alleen vergeving van zonde en opstanding en eeuwig leven. Er was reiniging, er was heiliging, genezing, bevrijding, vergeving, wedergeboorte. Allemaal verpakt in dat ene offer van hem, wat dus compleet zoveel was. En ik dacht ook altijd, door zijn offer ben ik vergeven. Nee, door zijn offer ben ik vergeven in zijn opstanding, leef ik en heb ik een plek in de hemel gekregen. En ook al die krachten die Jezus had. Als je je geloof niet voedt met het woord, wordt het krachteloos geloof. En dat weet ik ook uit ervaring. Ik was best een tijd nonchalant en gericht op dingen. Wel eens een keertje Bijbel lezen, maar dan Bijbel lezen. En dan was het meer een stukje in je routine en dan weer door. Dat was het van, ik moet nog even, gauw even, blader blader, mooie psalm en weer door. En dan het liefst een beetje een korte psalm. Maar nu merk ik het verschil dat als je echt zo'n tekst Nou ja, ik heb dan Efeze 1 al een paar dagen achter elkaar gelezen en ik merk het land dieper. En het is, elke keer is er iets moois in die tekst waarvan je denkt, oh ja, wauw, nou, land. En dan denk ik, groei en draag vrucht. Dus het bestuderen van de Bijbel is echt essentieel om te groeien in je geloof. Want je hebt het nodig het woord te horen. En daarom lees ik het ook vaak even hardop. Want de stem van het woord en de stem horen van Jezus is ook belangrijk. Dat je het ook hoort, maar ook je eigen stem dan even gebruikend. Daarnaast ben ik begonnen met boeken over discipelschap. Wilkin van der Kamp heeft een supermooie serie daarover. En ik ben in deel 1. En ik worstel me elke dag door een paar bladzijden en denk ik, wow, dat is best pittige kost. Want het zijn zulke essentiële dingen, zulke grootse dingen die nou ja, voor een deel ook nieuw zijn, terwijl ik opgegroeid ben in de kerk en dat ik al jaren diensten volg. En het is toch weer iets wat nieuw is. En dat is niet om mezelf aan te prijzen, maar ik merk dat ik daarin nog een hele hoop te groeien heb in Gods Koninkrijk. Het komt niet aanwaaien. Net zoals de genezing niet aankwam waaien bij die vrouw, moet je zelf actie ondernemen. Als je tot geloof komt, ben je dus wedergeboren. In andere woorden, je bent opnieuw geboren en je ontvangt het stempel van de Heilige Geest. Dat staat ook in Efeze 1. De Heilige Geest kan na jouw bekering met je aan de slag. Hij kan je vruchten en gaven geven. Maar dan moet je er wel voor openstaan en je er naar uitstrekken. Een van de vruchten van de geest is geloof. Hij staat als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Dat is niet eens als eerste, maar als 7e. Maar goed, geloof is een vrucht van de geest. En een vrucht heb ik... Ik was altijd in de war met vruchten en gaven van de geest. Gaven is iets wat je geschonken wordt voor speciale dingen. En een vrucht van de geest is iets wat je verzorgt. Wat je ontvangt, waar je zaadje van geplant krijgt. En wij krijgen van al die dingen, krijgen we zaadje geplant. En je hebt het te verzorgen en het te laten groeien. Je hebt het te bemesten, je hebt het te voeden. Je hebt er iets mee te doen. Dan kan het groeien. Het groeit niet vanzelf. Dat is vrucht. Dat is voor mij dat ik, oh ja, vrucht en gave. Het verschil tussen vrucht en gave is, gave ontvang je voor het moment dat je het nodig hebt. En vrucht is iets wat je ook echt zelf moet laten groeien. Wil je een zachtmoedig persoon worden, dan heb je daar iets in te doen. Als je niet wilt staan te mopperen bij een rotonde omdat het zo traag gaat, dan heb je iets te doen. Dan hou je je mond en dan denk je, ik betoon nu mijn geduld. Ik toon nu mijn geduld, denk ik dan. En zelfbeheersing. En ook dat je denkt, oh, ik kan nog maar net even door de oranje licht. Nee. Rust en geduld en vreugde en vrede. Dat is iets wat je oefent, wat je voedt, waar je jezelf in traint. Ik kijk even naar iedereen. Kijk ook naar mezelf, want ik heb hier ook wel het een en ander in te oefenen. En het vereist inspanning en training van jezelf. En ik moest dan ook denken, en dat is misschien in dit verband een beetje een rare vergelijking, van als je gaat wachten totdat God zijn wil gaat doen, dan ben je feitelijk net zo erg als een terrorist die een bom schiet en zegt, Allah! En denkt, nou, het is dus Gods wil, want er is een bom ontploft in dat huis. Het is te zot voor woorden, als je denkt, als God het wil, dan heb je daar zelf iets in te doen en heb je ook verantwoordelijkheid om daar iets mee aan de slag te gaan. En je kan er ook om kracht vragen. En want God hoort het oprechte gebed. En dat weet ik ook inmiddels uit de ervaring. Jezus doet geloof. Hij handelt in een diep geloof zonder een spoortje twijfel. Als iemand komt van, kunt u mij genezen? Ik kan het, zegt hij. En ik ga het doen ook. Hij stelt wel vaak de vraag, geloof je voor hij een wonder doet? Of hij zegt dat door het geloof van de persoon het wonder is gebeurd. En dat hebben we al gezien. Deze zal Marcel leuk vinden. Je had de helm van... wat was de helm van geloof? Nee, de helm van... De helm. Iets met helm. In Efeze 6. Geloof is een schild. En er staat bij, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Dus je hebt ook nodig dat als je aangevochten wordt en aangevallen wordt, en het lijkt wel of dat steeds sterker wordt, in veel opzichten wordt ook de kerk veel meer aangevallen en staat onder vuur, dat je staat in geloof. En dat je je geloof daar ook in gebruikt. Dat je weet van, maar God zegt in zijn woord dit. Dan is je geloof als een schild. En misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren als je zelf in discussie was over iemand. Ik weet van mezelf dat ik dat heb meegemaakt toen ik vertelde aan mijn familie dat ik me wilde laten dopen. En iedereen vond het super stom, want ik was toch al gedoopt. En er werden gekke dingen over mij gezegd, dat ik Jezus niet meer zou willen dienen. En dat ik Jezus zou naast me neer. De gekste dingen. En ik dacht, ja, nou ja. Het alsof er een schild om me heen was dat het me niet raakte. En dat is ook wat dit schild van geloof ook voor je kan doen. Maar dat staat wel dat je in geloof daar moet staan. En dat je dat geloof ook moet laten groeien. Je moet je best ervoor doen. Er aandacht aan besteden. En er zijn ook nog een paar andere teksten over geloof. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. Ik heb even getwijfeld of ik deze ook erbij zou doen. Omdat deze best wel radicaal zijn en niet zo sterk meer worden geleerd in de kerken. Ze zijn wat op de achtergrond geraakt. Maar deze gaan ook echt een stap verder in het geloof, in de geloofsverdieping van als je start met het basisgeloof. En dan vrucht van de geest en de gaven van geloof in jezelf laat groeien. En dat je daar energie in steekt en dat je daarmee aan de slag gaat. Dan zal je de werken doen die ik ook doe, zegt Jezus. En meer. Nou, ik doe ze nog niet. Tenminste niet in de mate die Jezus deed. En deze, Marcus 16, net voor zijn hemelvaart. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Nou, dat is helder. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, zullen spreken in onbekende talen of tongen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Dit is waar wij herkenbaar aan zouden moeten zijn. Nou, dan schaam ik me diep. Want ik herken mijzelf niet in deze geloofsbeschrijving. Maar is dan de Bijbel gedateerd? Klopt deze tekst niet? Is deze dan niet meer waar? Is deze niet meer van deze tijd? Zoals het ook wel eens wordt verkondigd. Alsof je... Dit is waar. Dit is 100%. Want het is niks symbolisch. Anders zou Jezus zeggen, jongens... Ik zeg nu even iets symbolisch, jullie zullen krachtig doen.
Ja, ik bedoel, als je dat zo net hebt over demonen aankrijgt, ik bedoel, je kan ook iemand helpen die aan of iets heel naars meegemaakt.
Absoluut, ja.
En dan kan je dat zien als een soort demonen die bij die persoon zit.
Ja, maar Jezus zegt niet, je gaat als gelovige helpen. Hij zegt, je gaat als gelovige demonen uitdrijven, zieken genezen en in zijn naam. En ik wil je niet afkappen in zo'n zin van natuurlijk zegt hij van ga de zwakken en help iedereen en wees liefdevol naar je medemens en doe het goede en laat mij zo zien in de wereld. Dat zegt hij absoluut ook. Maar dit is ook waar gelovigen aan worden herkend. Dat is het laatste wat hij zegt op het moment voordat hij naar de hemel gaat. En ik moet zeggen, mijn neef, ik heb er misschien al eens eerder over verteld... Die is vorig jaar gedoopt. Die was al gelovig daarvoor, maar hij wist van ik moet me ook nog laten dopen. En hij doet dit. Ja. Voor hem is alleen nog geen. Hij is nog niet in de weer geweest met slangen en hij heeft nog geen gif hoeven drinken. Voor de rest, hij doet dit. Hij wist van die man die heeft een of andere enorme erge darmontsteking. Zeg, mag ik voor je bidden? Handen opgelegd en die man is genezen. Hij heeft het over demonen uitdrijven. Ik krijg er de kriebels van. Maar hij doet het wel. Hij zegt, ik herken het. En ik krijg ook de opdracht om dat te doen. En dan denk ik, oh, dan heb ik echt nog wel wat te leren in geloof. Het geloof met het kracht. Dus God openbaart zich ook met kracht. En dat zie je ook in die eerste gemeentes van Handelingen, als je daarin leest. Van daar zijn grote krachten gaande en daar is de geest, die wordt uitgestort. En die zien mensen meerdere keren dat vuur op zich verschijnen. Dus God die kan zich ook tonen met kracht als hij dat nodig vindt. En bij mijn neef zie je dat gewoon ter plekke gebeuren. En dan zit hij bij me en dan zegt hij, ik heb nog even een woord voor je. En dan bidt hij en zegt hij, Heer, hebt u nog een woord voor mijn tante Janneke? En dan zegt hij, jij gaat groeien in geloof en je gaat dit en je gaat dat. En dan denk ik, oeh. Nou, amen. En ik ben benieuwd. En ik... als hij krijgt een openbaring en dan krijgt een gave van geloof en genezing en bovennatuurlijke kracht ook. Dan ben ik echt jaloers. En dan denk ik, daar wil ik ook naar reiken en daar wil ik ook naartoe. Niet dat het om mij gaat, maar dat ik wil dat God in mij zich kan openbaren. En dat ik op die manier voor mijn medemensen, voor de mensen om me heen iets mag gaan betekenen. Tot nu toe al iets geleerd? Okay. Nicolette heeft iets geleerd. Andere mensen ook iets dat ze denken, ja, nou, daar ga ik eens over nadenken. Ja, nou, ik herken precies wat je zegt, want als ik deze tekst las. Ik heb deze tekst en al 100 keer, maar wel 10 keer gelezen. En de eerste keren, dan had ik gezegd, ja, maar dit. En zoveel jamaars. Maar dat zal wel niet voor mij. Hè? Dit en dat en dat en dat. En elke keer als ik het las, ja, maar. Ja, nee, dat is toch zoveel twijfels of ongeloof. Want dit staat er. En de Bijbel is Gods woord. Is God een leugenaar? Nee. Dus, nee, dat zeg ik ook. Maar dat dacht ik, dat was wel voor mij een schop onder mijn kont om te zeggen van neem het aan zoals het er staat. En ga ermee aan de slag. Dus dat is ook de uitnodiging aan jullie om te gaan groeien in je geloof en ook daar werk van te maken. En dan wil ik nog een Colossense tekst. Die moest ik er nog aan toevoegen, had ik het idee. Colossense 1, vers 9 en 10. Oh, wacht even, heb ik nu alles gehad? Oh, dat is voor straks. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we gehoord hebben. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. Dus dan gaat het over dat Paulus over Colossense nogal mooie berichten heeft gehoord. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die de Geest u schenkt. Dus dat je Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die de Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Ook dit is zo'n tekst, dan moet je elke dag eens even een paar keer lezen. Dat zul je leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. Je zult vrucht dragen. En je kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden. Dus het is nodig om je denken daarin te vernieuwen. Je lichaam, je ziel, je geest te vullen met woord en gebed en met aanbidding. En dan wil ik vandaag afsluiten met een prachtige tekst van Corrie ten Boom. Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke. Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke. En dat wens ik jullie en mezelf van harte toe. Ik wil eerst bidden en daarna gaan wij een lied zingen om dat ook eigen te maken. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons bij de lurven hebt gepakt, Heer. In ieder geval mij in de afgelopen tijd. Dat u hebt gezegd van lees dat woord, ga ermee aan de slag. En ga je geloof verdiepen, zoek die vruchten van de geest, de gaven van de geest. En Heer, ik hoop ook dat het een zegen mag zijn voor hier. Dat wij worden bemoedigd en aangemoedigd om u te zoeken. Nog meer te zoeken dan we al doen. En ook echt het woord serieus te nemen en daar energie in te steken. Tijd met u door te brengen. Te bidden. Te aanbidden. Met u te praten. Ook te luisteren. Heer, wilt u zo ons zegenen? Wilt u dit in ons hart leggen om dat ook steeds meer en steeds meer en steeds meer te gaan doen? Heer, dit bid ik u. Voor ons allemaal in de naam van Jezus. En wilt u ons daarin ook sterken en zalven met uw geest. In Jezus' naam. Amen.